mogen wij u allen, zover het mogelijk is, verzoeken te gaan staan. U mag weer plaatsnemen. Mogen wij dan nu het woord geven aan Marianne.
Beste familie, vrienden, kennissen en verder aanwezigen. Een goed half jaar na het overlijden van onze vader en opa, nu een moeder en oma die er niet meer is. Dit nauwelijks verwerkt, nu een dubbel verlies en gemis. Onze moeder en oma mochten een mooie leeftijd bereiken van bijna 90 jaar. Lichamelijk heel goed geweest, ruim tot haar 80ste levensjaar. Maar de laatste jaren van haar leven waren voor haar wel heel erg zwaar. Een jarenlange ziekte gaf ze veel pijn, moeite en verdriet. Ondanks alle zorg, de onmacht tegen de ziekte, dat vergeet je als kinderen zomaar niet. Geduldig en moedig heeft ze dit lijden gedragen. Zonder vragen, waarom ik of enig klagen. Een week na het overlijden van haar man, onze vader en opa, zouden ze getrouwd zijn 60 jaar. Een mooie herinnering voor ons als kinderen blijft. Want in al die jaren, tot het laatste moment, wat er ook gebeurde, hielden ze van en stonden ze achter elkaar. Dat gemis, verdriet en daarbij haar ziekte kon ze niet meer aan. En moesten we haar, vooral de laatste 14 dagen, beetje bij beetje verliezen gaan. Door de medicijnen soms in de war, maar het was altijd maar heel even. Tot op het laatste moment, geestelijk heel goed, en probeerde ze de regie te behouden, zoals altijd over haar eigen leven. Een lieve, zeer zorgzame moeder en oma is niet meer. Dat is een groot gemis en doet ontzettend zeer. Heel actief en creatief was ze in en rondom het huis. En altijd was ze er voor ons en thuis. Een grote hobby had ze voor zingen en was 40 jaar lid van een koor. Als kinderen weten wij niet beter, want tussen de alledagelijkse werkzaamheden door liep onze moeder door het hele huis met een map in haar handen alle gezangen en psalmen te oefenen voor. Woudie en Kokkie, bedankt voor alle liefdevolle zorg die je voor onze moeder en oma op jullie schouders nam en had. Want voor ons en zeker voor jullie valt en nu na het verlies van onze moeder en oma een groot gat. Nu na het overlijden van onze moeder en oma, geen ouders, opa en oma meer. Die lege plaatsen doen je beseffen, keer op keer. Niet meer te kunnen gaan naar een ouderlijk huis. Nooit meer naar die basis. Ik ga even naar thuis. Er zijn geen woorden voor te vinden, maar wij zijn dankbaar voor alles wat zij als moeder voor ons met heel veel liefde en zorg heeft gedaan. Liefde, dankbaarheid en vele fijne herinneringen aan onze ouders blijven in ons hart voortbestaan.
Liefde familie en allen die met de familie meeleeft, wij willen deze rouwsamenkomst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Willen we dat met elkaar zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. leven zoeken wij nu met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij tot u in het gebed. En dan hebt u zo even al gehoord uit de mond van een dochter, Heren, hoe groot het verdriet is. Heren, wat ook deze rouwdragende bezet. Heren, gij hebt het gehoord hoe dat in hun leven zo snel achter elkaar ze vader en moeder hebben verloren. Heren, alleen degenen die dat zelf ervaren hebben, weten iets van wat zij beleven. Heren, gij hebt een grote zegen hen ten deel doen vallen. Ze mochten kinderen zijn die in een gelukkig huwelijk werden geboren. In een huwelijk waarin sprake was van liefde die gij gegeven hebt. Als een paradijsbloem, Heren, tussen man en vrouw. En dat is zeker in onze dagen wel heel bijzonder. Als die liefde gevonden wordt, waar trouw de bodem van en wortel is. Heren, ze hebben elkaar verdragen in liefde, bijna 60 jaar lang. En samen hebben ze als een opdracht van u de Heren hun kinderen opgevoed. Telkens hun kinderen gewezen, ook op het ene noodzakelijke, om de Heren te zoeken. En daarin hebben ze hun kinderen ook voorgeleefd. Heren, wilt gij ook bij de kinderen geven, dat die opvoeding waar vader en moeder hen in voorgegaan zijn, ook vruchten dragen mag in hun persoonlijk leven. En u is vader en niet meer, maar ook moeder. Ach, Heren, en u weet hoe een moeder aan kinderen en kinderen aan een moeder kunnen verbonden zijn, ach, dan weet u toch dat een moeder wel een heel bijzondere figuur in het leven van kinderen is. Een moeder die haar kinderen onder haar hart gedragen heeft. Een moeder die haar kinderen ter wereld brengt. Een moeder die haar kinderen binnenleert. Een moeder die haar kinderen vertelt uit uw heilig woord. Een moeder die zorgt. Ach, Heren, wat is een moeder? Wat een rijke gave als we een liefhebbende moeder mogen hebben. Heren, maar wat is er dan ook een droefheid. Als we na zoveel jaren onze lieve moeder moeten loslaten. En daarom bidden wij u ook, wilt u bij de kinderen en de kleinkinderen blijven. En geef ook dat wat moeder voorgeleefd heeft, door hen nooit meer vergeten zal worden. Dat is een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten. En wij bidden u, wilt u dat zelf doen, Heren. En wilt u zelf die opvoeding zegenen. Want in zichzelf is die opvoeding niet voldoende, Heren. Bekering, dat is uw werk. We kunnen daar als vader en moeder over spreken, de noodzaak aanwijzen. Maar gij zelf moet de harten bekeren. En daarom bidden wij u. Wat zou het heerlijkste zijn geweest in het leven van deze twee overledenen, vader en moeder Driessen, als zij zien mochten dat gij doorgaat in de geslachten. Heren, dat was hun hoogst verlangen. En daar zagen zij zo naar uit. En wij bidden u, wilt gij zelf de gebeden die zij daartoe tot u de Heren opgezonden hebben, verhoren. En werk gij door in de lijn der geslachten, Heren. En vereerlijk ook in de harten van deze kinderen en kleinkinderen uw genade. Heren, want ook wij moeten eenmaal sterven. En vader mocht 90 worden, moeder 89. Heren, maar dat is niet gezegd, dat wij die leeftijd zullen bereiken. O ja, de duivel fluistert tot ons in en als we kleinkinderen zijn, dan zegt hij ja, maar opa en oma zijn toch ook 90 jaar geworden. Nou, dat zul jij ook vast worden en zeker als je ziet op al de medische ontwikkelingen, oh, dan zul je zeker zo oud worden. En daarom kun je rustig nog voortleven. En stel de bekering maar uit. Dat doe je maar op het eind van je leven. Geniet nu eerst maar van de wereld en wat zij te bieden heeft. En denk nu niet aan God en aan bekering en aan sterven. O Heere, zo probeert hij ons te bedriegen en ons af te leiden van dat ene nodigen. Maar geef toch dat gij er ons vanmiddag zelf bij bepaalt. Dat we sterfelijke mensen zijn. En we hebben het ook met elkaar gezongen. Gij weet, o God, hoe zwak een mens is. Hoe kort van duur. We hebben het gezongen. En druk het af in ons hart, Heren. Dat we het zeker weten. Ik moet ook sterven. En sterven is God ontmoeten. En daarom bidden wij u. Dat dat de vrucht ook van dit sterven mogen zijn. Dat het ook ons bezig mag houden. Als ik sterven moet, waar zal ik dan zijn? Waar is mijn reis heen? En dat we die vraag niet zouden wegstoppen. Maar dat die vraag beantwoord mag worden. En geef gij het door genade dat we het dan mogen weten. Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan dagen. Ik zal mijn God aanschouwen. Dat mag nou het uitzicht zijn van al uw kinderen. Juist ook als ze staan rondom het graf. Van een geliefde die ze gaan begraven. Dan mogen uw kinderen het weten. De dood heeft niet het laatste woord. Heere, geef dat aan ons allen. Zoals we ook met de bedroefde familie meeleven. Wilt u bij ons zijn. Ook als het woord bediend gaat worden. Komt u er dan zelf in mee. Heere, nogmaals dragen we de bedroefden hartelijk aan u op. Gedenk ze in al hun persoonlijke omstandigheden. U weet ook van de zorg die Woudy en Kokkie aan hun moeder hebben gegeven. Zij zijn alleen, Heren. En samen met moeder hadden zij zoveel steun aan elkaar. Voor hen zal het ook wel heel bijzonder ingrijpend zijn als ze nu straks thuiskomen en moeder is er niet meer. Och Heren, dan zal voor hun waarneming het huis leeg zijn. Wilt u dan bij ze zijn? Maar ook de andere kinderen hebben dat ook nodig, uw nabijheid. Heere, gedenk ook aan Jan, u weet ook zijn persoonlijke omstandigheden. We dragen hem ook hartelijk aan u op, samen met zijn kinderen. Maar ook de anderen, wilt u bij Marian zijn? Heere, gedenkt u ook aan Mannix en hun beide gezinnen? We dragen ze ook hartelijk aan u op. Wilt u ook aan dit maar denken, die ver weg is, Heere, maar in zijn gedachten toch ook zeker bij ons is? Heere, zo dragen we heel de familie aan u op. Wilt u ook gedenken aan ome Piet? Heer, u kent ook zijn omstandigheden. U weet ook hoe hij aan zijn zuster verbonden is. Heer, en na zijn vrouw is dit wel het meest ingrijpende verlies. Heer, hoe vaak kwam hij niet bij zijn zus en konden ze samen ook spreken over dat ene nodige. Heer, want in dat opzicht waren ze ook aan elkaar verbonden in de liefde tot uw woord en tot uw dienst. Heer, daarom zal het voor hem ook een zware weg zijn. En we dragen ook dan hem hartelijk aan u op. En al de familieleden. Dierbare koning. Wees zo bij ons. Zie zo in gunst en genade op ons neer. En geef dat het toch goed mag zijn. Ondanks al het verdriet. Hier in uw huis. Omdat u er bent. En dat u door uw woord troosten wil. Zie zo in gunst op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. Liefden, we willen met elkaar Gods heilig woord openen. En we willen dat doen in het boek der psalmen. En daar wel van de 10e psalm. We willen dan met elkaar gaan lezen psalm 10. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Hij zegent de gierigaard en hij lastert de Heere. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Zijn wegen maken het alle tijden smart. Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem. Al zijn tegenpartij dus die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen. Want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. En zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlagen der hoeven. In verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendigen te beroven. Hij rooft de ellendigen als hij hem trekt in zijn net. Hij drukt neder, hij buigt zich En de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Sta op, Heere, God. Hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. Waarom lastte de goddeloze God? Zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Breek de arm des goddelozen en bozen. Zoek zijn goddeloosheid, totdat hij haar niet vindt. De Heer is koning eeuwiglijk en altoos. De heidenen zijn vergaan uit zijn land. Heere, gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord. Gij zult hun hart sterken. Uw oor zal opmerken. Om de wees en verdrukte recht te doen, opdat een mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. Tot zover de schriftlezing. Geliefde familie, kinderen, kleinkinderen, vrienden, familie, gemeenteleden. We zijn vanmiddag samen geroepen om een geliefde moeder en grootmoeder, onze meelevende zuster Gerrigje Driessen Zaaier, die woensdagmorgen 13 februari overleed op de leeftijd van 89 jaar, te gaan begraven. En liefde familie, dan is het toch nog maar nauwelijks 7 maanden geleden dat jullie lieve vader overleed op de leeftijd van 90 jaar. En lange tijd, het is ook zo even gezegd, hebben jullie vader en moeder mogen hebben. Bijna 60 jaar mochten ze samen lief en leed delen. Maar dat maakt ook het sterven des te ingrijpender als je zulke geliefde ouders moet verliezen. En in je moeder verlies je ook echt een zorgzame moeder. En het is dan ook heel terecht dat jullie boven de kaart geschreven hebben, dankbaar voor de liefde en zorgen waarmede zij ons tot op het laatst omringde. En die liefde gold niet alleen jullie kinderen, maar ik denk ook alleen al aan haar moeder, die ze 35 jaar in huis met liefde omringd heeft. Het waren echt geen makkelijke jaren, die laatste jaren van haar leven. Ze had een hele pijnlijke ziekte. En ik herinner me nog als de dag van gisteren, dat ik haar voor het eerst een hand gaf en haar in het gezicht keek en de pijn in haar ogen las. En elke keer opnieuw zag je hoe dat ze leed onder de ziekte en de pijn haar lichaam doortrok. Maar het was zo heel opmerkelijk dat ze nooit een klacht over haar lippen liet komen. Nooit medelijden wilde opwekken, hoewel ze dat zeker verdiende. Nooit was er opstand en verzet tegen de weg die de Heere met haar ging. Maar niet alleen de zorgen over haar eigen lichaam. Er waren in haar moederhart zorgen om Woudy, om de gezondheid van Kokkie. En ook de laatste tijd zorgen om haar lieve jongen, die ook in zijn persoonlijk leven zoveel zorgen kende. En het was ook het eerste wat jullie zeiden na het overlijden van moeder. Je had een echte moeder, waar je ook bij het volwassen worden toch nog altijd zoveel steun van ontvond. Ze stond altijd naast ons, maar ook in liefde heeft ze jullie gewezen op dat ene nodige, die noodzaak van die waarachtige bekering, om de Heere te zoeken. En heel haar leven is ze daar jullie in ten voorbeeld geweest, naast haar man. Heel haar leven getuigde ook van een hartelijke verbondenheid met de gemeente waartoe zij behoorde. Na jaren van moeite en pijn kwam dan eigenlijk nog heel onverwacht haar einde. Enkele dagen voor haar sterven raakte ze te bed en trad eigenlijk heel snel een verval van haar krachten in. En wie zal dat sterfbed vergeten? Bij haar zittend, een van de laatste avonden van haar leven, kwam een fluistering over haar lippen. Heere, red mijn ziel. En even later ontsnapte een zucht. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn. En weer naar even stilzwijgen. Dat heb ik niet verdiend. De laatste avond van haar leven hebben we samen gelezen uit Psalm 130, wat we straks ook hopen te zingen, in de berijmde versie. Om die bekende woorden nog eenmaal aan haar hart te leggen. En langzaam las ik het voor, uit diepte van ellende. Toen stopte ik en zei ze, roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En toen ik verder las, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, zei ze het, ach Heere, wie zal dan bestaan? En toen mochten we het zeggen, maar nee Heere, bij u is vergeving altijd geweest. Dat zijn de laatste woorden vanuit de Heilige Schrift, die tot haar geklonken hebben. En God weet het. En zo geven wij haar ook over in de handen van Hem, die een rechtvaardig oordeel heeft geoordeeld. Geliefden, reeds voor haar sterven heeft ze aangegeven wat er op de rouwbrief moest staan. En daarin ook iets weergegeven van wat er in haar leefde. De woorden die u dan ook aangetroffen hebt bovenop de rouwbrief. En waar we ook met de hulp van de Heere vanmiddag een ogenblik bij willen stilstaan in deze rouwdienst. Waar er staat in Psalm 10, het eerste deel van het 14e vers. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Psalm 10. We hebben hem met elkaar gelezen en dan valt het eigenlijk al direct op dat deze psalm in onderscheid van bijna alle andere psalmen geen opschrift heeft. En de Joodse verklaarders die noemen zulke psalmen vaderloze psalmen, psalmen waarvan de dichter ons niet bekend is. Toch is het zo dat de meeste uitleggers wel zeggen dat David de dichter is. En waarom? Wel omdat Psalm 10 zo heel nauw aansluit bij Psalm 9. In die beide psalmen wordt gesproken over tijden van benauwdheid. En dezelfde vijanden worden genoemd. De heidenen die met wreed geweld en moord het volk Israël benauwen. En ook in beide psalmen komen we de bede tegen. Sta op, Heere. En daarom mogen we ook veronderstellen dat Psalm 10... een psalm is gedicht door David. En eigenlijk zou je boven Psalm 10 wel mogen schrijven: het geroep van een verdrukte. Dat blijkt ook wel direct als je de psalm begint te lezen. Want daar hoor je het als het ware hem roepen: o Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? En in deze uitroep hoor je als het ware de verzuchting van David: Heere, waar bent u nu in mijn lijden? Nu ik onderdrukt word en ik nu zoveel tegenheden heb. Heere, waar bent u? Heere, gaat het u dan niet aan dat ik zoveel lijden moet? Dat ik zo vervolgd word door mijn vijanden? Heere, waarom houdt u zich zo stil? U die toch gezegd hebt dat u een hulp in benauwdheden bent. Waar bent u dan nu? Geliefden, hoort u het? waar het David om gaat. Hij klaagt niet over benauwdheden. Hij klaagt niet over lijden. Maar wat is de grote nood van David? Wel, ik mis de Heer, de afwezigheid van Gods aangezicht. Want dat is de grootste vreugde in zijn leven, als Gods aangezicht in gunst tot hem gewend is. Maar dat is dan ook het grootste verdriet, als de Heere zich verbergt voor hem, als hij Gods nabijheid niet ervaart. En dat maakt nu ook zo het lijden uit voor hem, dat die beproeving samengaat met een verlating, zoals hij dat ervaart. En toch is dat niet zo. Want als de Heere beproeft, dan is hij toch nabij. Denk maar even aan het beeld waar beproeving wel mee vergeleken wordt. Namelijk met goud dat in een smeltkroes geworpen wordt, opdat het zuiver zou worden en al het vuil eruit gebrand zou worden. Maar waar is dan de goudsmid? Wel toch heel dicht bij dat goud als hij het in de smeltkroes werpt. Zo is de Heer ook heel dichtbij als hij zijn kinderen beproefd. Zoals de vier vrienden in de oven waren, was de Heere nabij en zond hij een engel. Maar de Heere heeft er wel eens zijn wijze bedoelingen bij, om zich een ogenblik terug te trekken van zijn kinderen. Want, laten we maar blijven bij het beeld, in de opvoeding. Hoe kan een vader troostend nabij zijn, als hij een ogenblik zijn kind moet bestraffen voor haar bestwil? Dan moet hij even zijn vertroostend aangezicht weghouden om zijn kind te leren en op te voeden. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen, dat de Heer soms wel een ogenblik zijn aangezicht voor hen moet verbergen om hen geestelijke lessen te leren. En zo wil de Heere David hier ook onderwijs geven. En daarom verbergt hij zich een ogenblik, omdat ze juist in die nood des te meer om hem leren roepen. Dat ze juist in die nood des te meer te leren afzien van alle andere mensenkinderen. En dat zien wij dan ook in deze psalm gebeuren. Als u thuis de psalm nog eens rustig naleest, dan ziet u na die klacht in het eerste vers een omschrijving van al de moeite die hij meemaakt. Hij beschrijft de vijanden nauwkeurig voor de Heer. Hij vertelt het aan de Heer allemaal wat hem overkomt. En als hij dat gedaan heeft, dan roept hij in het 12e vers: sta op, Heere, hef uw hand op. Dan zegt hij het: Heere, komt u dan zelf mijn vijanden tegen? Heer, en wilt u zelf uw hand reddend naar mij uitstrekken? Dat ligt er in dat gebed. Sta op, Heere, hef uw hand op. Ga mijn tegenpartijders toch te keer en wil zelf uw handen beschermend om mij uitbreiden. En dat is nou het ware geloof. Terwijl voor de waarneming en het gevoel de Heere weg is, toch roepen tot de Heer. Dat is nou de oefening van het geloof. Dat als je de Heere niet kunt bespeuren, en als je moet zeggen: Heere, u houdt zich verre van mij, dan toch door het geloof de hemel bestormen en zeggen: Heere, van wie zou ik het anders verwachten dan van u alleen? En dan komt David tot openbaring van het geheim, waarom hij toch, te midden van al die beproevingen, het van de Heere blijft verwachten. Juist in dat lijden, juist ook wanneer hij Gods nabijheid niet ervaart, hoe komt het dan toch dat hij het van de Heere blijft verwachten? Wat leeft er dan op de bodem van het hart? Kunt u dat begrijpen, wat ik u nu wil uitleggen? Wat is dat nou? Dat als je moet zeggen: Heere, waarom houdt u zich verre van mij? En dan toch te zeggen: Heere, verhef uw hand over mij. Hoe kan dat nou? Want dan zou je toch zeggen, met zo'n God wil ik toch niet te doen hebben. Als ik moet lijden en ik voel zijn nabijheid niet. En ik voel zijn ondersteuning niet. En het lijkt wel alsof ik alleen moet gaan. En dan toch van die God het blijven verwachten. Hoe kan dat? Wel, de tekst op de rouwbrief geeft daar nou het antwoord op. Hoe dat nou kan. En dat is nou het diepe geheim van al degenen die de Heere vrezen. En wat is dat geheim dan? Wel dat ze diep in hun hart twee dingen weten. In de eerste plaats dat de Heere het aanschouwt. Dat de Heere er weet van heeft. En in de tweede plaats dat er maar één is in wiens hand ze waarlijk hun moeite en verdriet kunnen brengen. En dat is in de hand van de Heere. Die twee zaken bepalen nou het geheim van David. Zijn levensgeheim. Het geheim van de tekst op de rouwbrief. God ziet alle dingen. Hij weet van mijn moeite en verdriet. En er is maar één in wiens handen het je werkelijk geven kan. En dat is Gods handen. En zo, geliefde familie, vrienden, zo is deze tekst tot rijke troost. En waarom is deze tekst dan tot rijke troost? Laten we daar vanmiddag nog eens over mogen nadenken. Want in de eerste plaats is dat geen groot wonder. Dat God onze moeite en verdriet aanschouwen wil. Want hoe komt dat, al die moeite en dat verdriet in dit leven? Is dat soms Gods schuld? Ja, de moderne mens die zegt, dat is allemaal Gods schuld. Want als God de Almachtige is, had hij al dat lijden wel kunnen voorkomen. Nee. David en al Gods kinderen weten het. Al die moeite en het verdriet zijn de oorzaak van mijn zonden. Omdat ik God verlaten heb. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En ze werkelijk waar in hun leven geworden. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dus al dat wat in mijn leven overkomt, is vanwege de zonden en de zonden, daar heb ik zelf voor gekozen. Ik ben bij God weggelopen. In Adam ben ik gevallen en bij hem weggegaan. Maar hoe kan het dan toch dat God aan mij denkt? Hoe kan het dan toch dat hij mijn verdriet aanschouwt? Hoe kan het dan toch dat hij van mij weet en dat hij met mij bewogen is. Wel, dat kan alleen vanwege zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de weg weer geopend naar de Vader. Hij heeft verzoening aangebracht, zodat de Vader weer in genade om kan zien naar zijn kinderen. En hoe mooi zien wij dat in de geschiedenis van de discipelen in hun leven. Dit wonder waarvan de Heer hier spreekt, gij ziet het. Dan denk ik aan die nacht dat de discipelen met hun scheepje op de zee waren. En de winden begonnen te waaien. En de golven werden al hoger en hoger. En er staat, zij waren in nood van de baren. Nog maar een ogenblik en hun scheepje zou ten onder gaan en ze zouden verdrinken. En wie zag het? De Heer Jezus, hun meester, zag het. En wat doet hij dan? Dan komt hij op de golven, wandelende naar zijn kinderen toe. Hij ziet ze. En dan moet je eens opletten. De golven, diezelfde golven, die hen scheepje dreigden onder te doen gaan, op diezelfde golven liep de Heer Jezus. Wat een machtig beeld. Al de golven, de moeite. Ze zijn aan zijn voeten onderworpen. Dan denk ik aan de geschiedenis. Na de opstanding. En weer zijn de discipelen op zee. Maar het is een hele rustige nacht. Maar ze vangen niets. En ze worden moedeloos. Zijn wij dan tot alles onbekwaam? Kunnen we dan niet eens meer vissen? En zo in de diepte moedeloosheid van hun leven. Wie ziet ze? De Heer Jezus. Hij zat op de oever van de zee. En hij ziet zijn discipelen. En als ze komen, dan zegt hij het. Kinderkens. En dan heeft hij alles voor hen bereid. En wat is dat nou het wonder van het leven? In die moeite en die zorgen zien Gods kinderen hem niet. Waarom verlaat gij ons? Waarom houdt gij ons verre van ons? Maar hij ziet hen wel. En dat is nou het wonder. En dat ligt nou diep op de bodem van hun hart. Ook al ervaar ik het niet. Toch weet ik het. Diep van binnen. Gij ziet de moeite. En gij aanschouwt het verdriet. En daar ligt ook weer troost in. Niet alleen in dat wonder, dat hij nog naar zulke mensen wil omzien, die hem verlaten hebben, maar dat hij het ook weet en de maat ervan ook bepaalt. Wij kunnen het wel eens zo ervaren, dat je denkt, Heere, dat verdriet, dat lijden, het is zo groot, ik ga eraan ten onder. Maar hij aanschouwt het, hij ziet het vanuit de hemel, hij ziet zijn kinderen in moeite. Maar hij bewaart hen daarin dat ze in dat lijden niet ten onder zullen gaan. Want dan kan het water wel tot aan de lippen komen, zo zeiden we. Maar hij laat het nooit toe dat het er overheen gaat en dat zij in dat lijden zullen verdrinken. Eén dichter wist het zo duidelijk, dat hij dat verdriet ziet. Hij aanschouwt het en hij zegt het dan ook. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Elke traan in dat lijden, die ziet God. En hij weet ervan. Dat is het wonder. Mijn tranen zijn bij hem geteld en mijn smart is bij hem gewogen. En wat ligt er dan een zoetheid te midden van alle bitterheid? Wat ligt daar dan een troost in te midden van alle verdriet? En wat is dat dan de rust te midden van al de stormen, Heere? Gij weet het, gij aanschouwt mijn moeite en verdriet. De bekende dominee F. Bakker schreef eens: wat een troost om dat te mogen weten, dat de Heere alles weet. Dat is al groot, maar ook dat hij door zijn genade er ook van weten wil. En daarin zie je nou die vaderlijke liefde. Hij is niet die onbewogen God die alles weet. Maar hij is die vader die ook weten wil van het lijden van zijn kinderen. En dat houdt nu een kind overeind. Mijn vader weet ervan. Het is hem bekend. En dat bewaart voor opstand en wanhoop. En dat doet ons ook het lijden aanvaarden. Mijn Vader in de hemel, die weet ervan. En nou het tweede geheim. Opdat men in uw hand geven. Dat is het wat de Heere van zijn kinderen vraagt. Te midden van hun lijden zegt hij: mijn kinderen, geef nou die moeite en dat verdriet in mijn hand. Leg je leven nou in mij. Geef nou alles eens uit handen. Kom nou met je verdriet bij mij. En schuil nou onder mijn vleugelen. Zoals David ook alles uitstort voor de Heer in Psalm 10. Waar hij alles klaagt aan de Heere. Dat is het wat de Heere van de zijne vraagt. Laat mij je ondersteunen en bewaren te midden van je nood. Dat is het wat hij roept. Door de mond van de apostel, werp nou al je bekommernissen op mij. Hij zegt het zo dringend. Worstel nou toch niet alleen verder. Maar wentel je weg, heel je leven, nu eens op mij. Vertrouw je zaak eens aan mij toe. Zie nou niet meer op de omstandigheden. Zie nou niet meer op de golven. Laten die je nou niet neerdrukken. Maar geef dat nou eens aan mij over. En richt je blik nu eens naar boven op mij. En daar ligt nu juist ook het probleem voor Gods kinderen. O, dat ze dat zo moeilijk kunnen. Die dingen uit handen geven. Die moeite en dat verdriet, ze willen het vaak zelf vasthouden en het vaak zelf uitvechten en het vaak zelf oplossen. En daar zit toch diep achter verborgen dat hoogmoedige hart, dat het maar niet gewonnen wil geven, dat het maar niet wil verliezen, dat het maar niet wil overgeven, maar dat zijn eigen weg wil handhaven. En als we het zelf al niet kunnen, dan zoeken we het ook nog bij mensen. Dan verwachten we het ook nog van anderen. Dan zoeken we het te bouwen op moedgevingen, op adviezen van anderen. En dan willen we als het ware vlees tot onze arm stellen. Maar onze tekst zegt, nee, dat is de verkeerde weg. Geef het nou, die moeite en verdriet, in mijn hand. Mijn vaderlijke hand, mijn almachtige hand, mijn zorgende hand, mijn dragende hand, mijn ondersteunende hand. Geef het nou toch in mijn handen. Kom nou eens en schuil nou bij mij alleen. Geef het nou in mijn hand. En dat mocht David nu doen in deze psalm. En dat was nu zijn levensgeheim. Dat hij het nu kon geven in de handen van de Heer. En weer de vraag, hoe kan dat nou? Wel, dat komt omdat er één was in zijn lijden. Die de beker van het lijden niet kon geven aan zijn vader. Dat is de Heer Jezus Christus. En we overdenken in deze weken zijn lijden. Hij kon in Gethsemane de beker van het lijden niet teruggeven aan zijn vader. Hij kon niet steunen op iets anders. Maar hij moest helemaal alleen de weg gaan van lijden. Hij is helemaal alleen verlaten. Hij heeft volkomen de beker van het lijden gedronken. Opdat zijn kinderen de beker van hun lijden mogen geven in de hand van de Vader. Omdat Christus de beker van het lijden als gevolg van de zonde en onze zondeval volkomen heeft gedragen. Mag Gods kind nu het lijden geven in de hand van zijn Vader. Daarom wordt Gods kind nooit verlaten. Dat is het wonder en het geheim van onze tekst. Omdat hij verlaten is, kan hij het nu zeggen. Leg het maar in mijn hand. Ik zal u niet begeven en verlaten. En als je dat nou mag doen, het in zijn hand geven, al dat lijden, moeite en verdriet, dan geeft dat vrede en rust. Dan is hij een toevlucht in de duisternis van ons leven. Dan is hij een veilige schuilplaats. Dan hoef je ook geen grote wankelingen meer te vrezen. O, dan ligt het zo vast in die goede herder die zijn schapen nooit vergeten zal. Liefde familie, als je zo ook het verdriet, de moeite, door het geloof, ook het verlies van je moeder in zijn hand mag geven. Dan mag het ook gelden. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Amen. zingen wij dan nu Psalm 130, vers 1 en 3, uit diepte van ellende. En ook het derde vers, ik blijf den Heer verwachten. Liefden, zoeken wij opnieuw het aangezicht van de Heer, om het bijzonder ook om zijn nabijheid als we naar de begraafplaats gaan, om daar onze geliefde zuster te gaan begraven. Heren, zo zijn we gekomen aan het einde van de rouwsamenkomst, waarna we geluisterd hebben het woord wat gij tot ons gesproken hebt. En daarin hebt gij verklaard, Heer, het geheim van het leven van uw kinderen te midden van moeiten, zorgen en verdriet. Heren, daar hebben zij die kinderlijke wetenschap diep in hun hart. dat gij immers de moeite en het verdriet aanschouwt. Daar ligt hun troost, heren, dat gij ervan af weet. En dat is zo'n groot wonder, dat gij hun tranen geteld hebt en dat gij ze bewaard hebt in uw fles. Heren, dat ze daarin ook weten dat het lijden niet zwaarder zal zijn dan de kracht die gij hen geeft om het te dragen. Heren, dat alles zo heerlijk ligt in uw vaderlijke hand. Heren, en daarin ligt nu ook hun heilige werkzaamheid om het dan ook in uw handen te geven, heren. Om het nou terug te leggen bij u de heren. En daarom hoeven ze het zelf niet te dragen. Heren, maar mogen ze het weten dat gij voor hen alle dingen draagt. Ja, dat gij hun hele leven draagt. En dat is nou het diepe geheim, heren. En wat zijn we ontzaglijk arm als we dat geheim niet kennen. En we worstelen zelf. En we proberen zelf overeind te blijven. En we proberen ons leven naar onze eigen hand te zetten. Heer, het is een hopeloze strijd. En we zullen eenmaal ten onder gaan. En we zullen voor eenmaal van u weggestoten worden. Omdat we u niet nodig gehad hebben. Omdat we meenden dat we het zelf wel konden. Omdat we u, o dierbare Heer Jezus Christus, uw lijden en uw sterven niet nodig hebben. Uw opstanding niet begeerd hebben. U verworpen hebben en gemeend zelf te kunnen leven. Naar onze eigen inzichten. O Heer, hoe dwaas zijn we dan. En daarom bidden wij u ook. Heer, geef dat het woord van vanmiddag zo gezegend mag worden. Dat we het ervaren mogen, wat zijn we dwaas, Heer. Als we dit geheim niet kennen. Wat zijn we arm als we alleen in dit leven staan. Als we u niet kennen, die van ons verdriet afweet. Als we u niet kennen, die ons leed overnemen wil. Heer, en als we dan zo alleen verder moeten, de eeuwige duisternis in. O dierbare koning, bewaar ons daarvoor. En troost ons toch met de woorden van de rouwkaart. Gij immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, omdat men het in uw hand geven zou. Heren, laat dat ook voor de kinderen de werkzaamheid van hun hart mogen zijn, de kleinkinderen. En wij bidden u, wil ook bij ons blijven. Ook als we van hier gaan naar de begraafplaats, gaat u dan met ons mee, heren. En wilt u ons niet begeven en niet verlaten, kracht geven. Ook als er gesproken nog moet worden bij het graf, dat we het ook van u mogen verwachten. Heren, gedenk dan ook de begrafenisondernemer met zijn medewerkers. Dank dat het hiertoe alles ordelijk mocht verlopen. Heer, wil bij ze zijn en dat ze maar nooit aan dit werk gewend raken. Maar dat ze het elke keer met vrezen doen. Ziende op die koning der verschrikking. Maar Heere, geef ook dat ze zelf van dit geheim weten mogen. Heb dank dat ge ons organist nog wilde helpen. Ook in zijn hoge leeftijd. Heere, gij weet ook hoe hij aan de overledenen verbonden was. Ook zijn gedachten zullen zich vermenigvuldigen. Blijf ook bij hem in de avond van zijn leven. Heere, zo dragen we elkaar allemaal aan u de Heer op. En geef toch dat wat boven de rouwbrief staat, toch ons persoonlijk levensgeheim mag zijn. Door uw Heilige Geest in ons hart gewerkt. Gij immers, gij aanschouwt het verdriet en de moeite. En dat we het ook geleerd hebben in uw hand te geven. Heren, doe het uit genade. Ontvang de dank dat ge ons nog door en uit geholpen hebt. Wij bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 25, de versen 8 en 10. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, de versen 8 en 10. willen deze rouwplechtigheid afsluiten met het uitspreken van de zegenbeden waartoe ik u verzoek te willen gaan staan. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Mag u nu gaan zitten.
Kinderen, kleinkinderen, verder familie, vrienden, belangstellenden, dan is nu de tijd aangebroken de geliefde overleden aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mogen wij u dan verzoeken nadat de geliefde overleden door de kinderen zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mogen wij nu degene die uitlijden verzoeken plaats te nemen naast de kist. U allen, zover het mogelijk is, wederom verzoeken te gestaan. U mag nog even plaatsnemen. In de eerste volgauto, Woudy en Kokkie, Jan en Anne-Marijn. In de tweede volgauto, Marnix, Anke, Karin en Bas. In de derde volgauto Marian, Ad, Germa en Arja. In de vierde volgauto de heer P. Zaaier en mevrouw Zomers, de heer Driessen en mevrouw Driessen van der Velde. Aansluitend met eigen vervoer dominee Egas en kerkenraad. Gelieve alle andere familieleden en aanwezigen, indien het mogelijk is, met eigen vervoer bij de begrafenisstoet aan te sluiten.
Familie, vrienden, verder aanwezigen. mogen wij nu eerst het woord geven aan zoon Jan. Vandaag staan we opnieuw tezamen op deze plaats. Nu om onze moeder, oma en overgrootoma te begraven om ons heen diegenen die op een andere wijze met haar verbonden zijn. Moeder zag haar begrafenis het liefst sober en eenvoudig, waar vooral het woord van God belangrijkste invulling zou hebben. Vanuit ons hart willen we haar een laatste eer bewijzen als kinderen, voordat we haar aan het graf toevertrouwen. Wij herinneren ons haar liefde voor zingen. Het lied wat ze graag zong en ons is bijgebleven, willen we graag aan haar opdragen. Rust mijn ziel, uw God is koning, aard en hemel, zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Ieder woelt hierom verandering en betreurt ze dag aan dag. Hunkert naar hetgeen hij zien zal, wenst terug geen hij eens zag. Rust mijn ziel, uw God is koning, wees tevreden met uw lot. Zie hoe alles hier verandert en verlang alleen naar God. Nu het woord geven aan dominee Egas.
Geliefde kinderen, geliefde familie, jullie moeder heeft gezegd, zouden jullie niet op mijn rouwbrief willen schrijven ook wat we met elkaar hebben overdacht in de kerk, uit Psalm 10, het 14e vers. We hebben toen stilgestaan bij de woorden, gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, omdat we in uw hand geven. En daarin heeft ze iets willen tekenen ook van haar eigen leven. Maar misschien heeft ze in deze tekst ook een boodschap nog willen nagelaten aan jullie, want die tekst gaat verder, kinderen. En dat klonk eigenlijk ook door in dat gedicht, wat ook Jan ook las. Want die tekst gaat verder en dan staat er, op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. En als je moeder nou nog zou kunnen spreken nadat ze gestorven is, door deze woorden, zou ook moeder gezegd hebben, mijn kinderen, verlaat u nu als een arme op de Heere. De laatste woorden die je las, Jan, waren, en verlang nu alleen naar God. Nou, dat is eigenlijk ook wat deze tekst zegt. Verlaat je nou als een arme. En wat is nou een arme? Dat is iemand die niks meer heeft. Die niks meer bezit dan een hele hoop met schuld. Nou, dat zijn wij nou mensen. Mensen die niks bezitten dan een schuld voor God. En nou zegt de Heer, nou zo maar één weg. Dat je met die schuld op mij alleen verlaat. Dat je met die schuld als een arme zondaar naar mij vlucht. En laat dat nou nog de boodschap zijn die het leven van jullie moeder achtergelaten heeft. Mijn kinderen, verlaat je nou als een arme op de Heere. Wend je naar hem toe, omdat hij je schuld weg zal nemen en hij je als een arme rijk zal maken door genade. En dan klinkt die tekst nog verder en zegt hij ook tot jullie, Heere, gij zijt geweest een helper van de wees. En zo staan jullie nou rondom het graf, als wezen, geen vader en geen moeder meer. Wie zal je helpen? Wie zal je leiden? En onze tekst zegt, de Heere wil een helper zijn van de wezen. Hij wil leiden, hij wil zorgen, hij wil voorgaan. Wees dan zo, als een wees die zegt, Heere, nou is er niemand die voor mij zorgt.
Van u zegt uw woord dat u een helper bent. Heere, wees onze helper. Wees onze leidsman. Al als ik u één ding mag vragen. Houd toch op uw leven zelf te willen leiden. Houd toch op zelf de dingen te willen beslissen. Maar buig u nou eens voor hem neer. Als een gans hulpelozen tot hem gevloden. Wil hij u ten helper zijn. Laten die woorden mee mogen gaan. Hier vanaf het graf. Dat je zegt, moeder, u hebt gesproken door de woorden op de rouwtekst. Maar de tekst gaat verder. En daarin hebt u aan ons een testament nagelaten. En daarin klinkt het, mijn kinderen. Verlaat je als een arm op de Heere. En weet dat hij een helper is voor de wezen. De Heere zijn jullie zo nabij. De Heer ondersteunt jullie en sterkt jullie. Hij begeeft en hij verlaat jullie niet. En geef ook dat die rouwbrief telkens nog weer eens open mag gaan. En dat je het geheim mag leren. Door genade, Heere, gij ziet het verdriet. En wie is er hier die niet staat met verdriet? Wie staat er hier niet met moeite? En wie weet er nou van dat de Heere ervan weet? Of weet je het nou alleen? Wat is dat nou een geheim als je mag zeggen, ik hoef het niet alleen te dragen. De Heere draagt het met mij, want ik heb het in zijn hand mogen geven. O, laat dat ook uw geheim mogen zijn. De Heere heeft vanmiddag gesproken, dat zijn woorden mee mogen gaan. En ook in jullie hart bekerend mogen werken. Dan willen we ook nu samen deze rouwplechtigheid afsluiten met de belijdenis des geloofs. Geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Familie, vrienden, verder aanwezigen, dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst ouderling De Bakker deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. En tot slot zal Jan dan nog een dankwoord in de kerk spreken. Daarna is er gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren, of kunt u weer van de familie afscheid nemen. Daarna zal u al een koffie, thee of wat anders worden aangeboden. Het is nu de bedoeling dat alleen de kinderen en de kleinkinderen als laatst hier bij het geopende graf van hun geliefde overledene afscheid nemen. Mogen wij nu de overige familieleden en aanwezigen verzoeken ons te volgen. Er is nog een keer gelegenheid, indien u dat wil, langs het geopende graf te gaan.
Aan het einde van deze droeve plachtigheid wil ik met u lezen Psalm 121 en Psalm 123. Een lied Hamaaloot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel aan aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemel zit. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw. Alzo zijn onze ogen op den Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hoovaardigen. Tot zover laten we eindigen met dankgebed. Heere, aan het einde van deze droeve plachtigheid komen we andermaal tot u. En Heere, dan is de laatste plecht die op de schouders der kinderen lag, vervuld. 7 juli hier, nu weer hier, om een geliefde ouder weg te dragen naar het graf. En Heere, zo zijn we teruggekomen van de dodenakker, terug in uw huis, ook een akker. Daar waar het woord gesproken is, daar waar de prediker gestaan heeft en het zaad van het woord gestrooid heeft. Gestrooid in het midden van een bedroefde familie en met allen die om hen heen staan. En Heere, dan mogen we uw naam eerbiedig dank zeggen dat u het alles nog hebt welgemaakt. In het rijk der natuur was de omstandigheden zo dat alles met orde kon geschieden. U hebt krachten gegeven. U hebt uw dienstknecht geholpen het woord te ontvouwen. En het is tot ons gekomen. Het woord is gekomen tot de levenden. En hebben we onze geliefde achter moeten laten in het stille graf. Waar de dichter van zegt, waar niemand zingt, des Heren lof. Heren, we mogen nog hier samen zijn in uw huis. En dat is ook een akker. Dat is de werkplaats van de Heilige Geest. De akker van u, de grote Boas. En Heren, als we dan straks van hier gaan en in ieder zijn zweegs, dan gaan we met ons verdriet naar huis. Misschien wel met het gevoel, alles heeft ons verlaten. Maar Heer, het echtpaar wat we binnen 7 maanden hier vanuit dit gebouw hebben mogen begraven, heeft ook een plecht gedaan hier in uw huis. Ze hebben hun kinderen niet alleen opgevoed bij uw woord, maar voordat ze iets konden begrijpen, hebben ze met hun zaad voor uw aangezicht gestaan. En hebben ze het teken en zegel van uw verbond ontvangen. En Heere, dan is vader en moeder weg. En ze zeiden het, en het was waar, geliefde ouders. Heere, geef dan wat onze ouders ons meegaven, niet eenmaal tegen ons zal getuigen, maar dat ze de toevlucht mochten zoeken onder uw vleugelen. Want u zijt en blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dan mogen uw naam ook eerbiedig dank zeggen. Wat Kokkie en Woudie in het bijzonder wel voor vader en moeder mochten betekenen. En Heere, wat zal de leegte nu groot zijn. Nu zal het werkelijkheid worden, alleen verder door het leven. Heere, geef dat dat hun niet mag overmannen, maar dat het hun op de knieën mag brengen met de anderen in de familie. Heere, wees ons genadig. En als er dan geen woorden zijn om te bidden, dat ze het maar mochten bidden met de dichter van Psalm 123. Een woordeloos gebed. Want een zucht wordt van u niet veracht, die in waarheid tot u wordt gedaan. Omring ze dan met uw zorgen. En Heere, wil nog in het nageslacht werken. U hebt het ook bewezen in het voorgeslacht. Heer, er waren er die uw naam openlijk mochten getuigen, wat aan hun ziel was gebeurd. Heere, wil het ook in hun hart verheerlijken. Doe het nog uit genade, want dat alleen kan de ware troost geven. We zeggen uw naam dank zo voor alles hoe het mocht gaan. En geef uw zegen over alles tot eer en verheerlijking van uw naar waarde. Nooit genoeg volprezen naam, om Jezus wel alleen. Amen.
Beste familie en betrokkenen, een woord van dank aan u. Afscheid nemen, het onvermijdelijke in het mensenleven. Wat blijft, zijn de herinneringen. Zo ook de herinneringen aan uw betrokkenheid bij onze moeder. Vooral de laatste periode van haar leven hebben wij uw betrokkenheid als een grote steun ervaren. Uw betrokkenheid in de vorm van zorg, steun, gebed en troost, hiervoor zeggen wij u oprecht dank. En ook vanmiddag zijn we dankbaar voor de verzorging van de rouwdienst en het begeleiden van onze moeder naar haar graf. Twee mensen in het bijzonder hebben onze ouders met enorme toewijding verzorgd. Woudie en Kokkie, na het verzorgen en overlijden van onze pa hebben jullie ook een enorme zware taak verricht door onze moeder thuis te bieden wat zij nodig had. Wij, als broers en zus, zijn jullie heel dankbaar. Het heeft veel goeds gebracht in het ouderlijke huis en daar mogen jullie trots op zijn. Ik sluit af met nogmaals uit te spreken al onze dank voor uw persoonlijke betrokkenheid en aanwezigheid vandaag. Wij hopen dat onze moeder en uw herinnering mag voortleven.
Mogen wij dan nu de kinderen, de kleinkinderen, de broer, zwager en schoonzus en Ria verzoeken ons te volgen naar de zaal.